En vanavond komen wij terecht in Jesaja 44. Een variatie op het inmiddels bekende thema. Dat wil zeggen, een hoofdstuk dat spreekt aan de ene kant over de Heer en wie Hij is en dat er echt maar één is. Zich niets aantrekkend van Jesaja en zo. Dus ja, er is maar één Heer. En er zijn vele afgoden, maar in de praktijk heeft men die zelf gemaakt, van brandhout. Ja. Dat is ongeveer waar het hoofdstuk over gaat. En die ene heer die maakt zich bekend, niet alleen doordat hij spreekt, maar ook door de werken die hij gedaan heeft en die hij trouwens ook in dit hoofdstuk nog aankondigt. Er staat, maar hoor nu mijn knecht Jacob en Israël, die ik verkoren heb. En dat Jacob hetzelfde is als Israël, dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Dus dat Jacob en Israël, het illustreert dat het woordje en, eigenlijk maar één letter in het Hebreeuws, in vele gevallen de betekenis heeft van namelijk, dat wil zeggen, het is gewoon een voegwoord en het voegt niet twee verschillende dingen aan elkaar, maar het voegt twee verschillende woorden of zinnen aan elkaar. En er is soms een hele goede reden voor. Die reden is namelijk soms dat, er ook, dat het volstrekt hetzelfde is. En dat is wat hier gebeurt, hè? Jacob en Israël. Jacob, namelijk Israël. Het is er ook maar één. Het is degene die ik verkoren heb, enkelvoud. Dat wil zeggen, het is er maar één. En bovendien, het heet mijn knecht. En die is van belang, omdat we nou eenmaal van doen hebben met de knecht des Heren. En zo smal mogelijk genomen is dat uiteraard de Heer Jezus zelf. De Heer zelf. Dat wil zeggen, degene die zijn heerlijkheid aflegde, uitermate vernederd werd, maar daarom ook door God uitermate werd verhoogd, enzovoorts. Degene die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, en hoe dat maar heten mag, de knecht des Heren. Dat neemt niet weg dat de term ook in brede verband gebruikt wordt voor Israël, Jacob, Israël. Dat gebeurt hier met grote nadruk. Daar kan je niet onderuit, dat is zo. Het is de methode waar langs de Joden de Messias kwijtgeraakt zijn uit deze hoofdstukken. Want ze hebben vastgesteld, het gaat over Israël en dat zijn wij. Hetgeen ook al wat erg voortvarend is, moet ik zeggen. Omdat het dan toch ook maar gaat om een klein deel van Israël, van Jacob. Maar toen wel. En anderzijds, het christendom is het kwijtgeraakt in hoge mate daar waar men het weliswaar heeft toegepast op de Heer Jezus, maar de ogen heeft gesloten voor het feit dat het wel degelijk ook gaat over Israël. Het punt is namelijk dat, en dat komt in dit hoofdstuk steeds weer aan de orde, en hiervoor ook en hierna ook, dat Israël, net als de Heer Jezus, staat in dienst van God, is uitverkoren, het is het uitverkoren volk, en het is bovendien het koninklijke en priesterlijke volk, althans daartoe werd het geroepen oorspronkelijk in bijvoorbeeld Exodus 19, gij zijt mijn uitverkoren geslacht, koninklijke priester, door mijn heilige volk, een verkregen volk, maar het zijn wel ongeveer de dingen die van toepassing zijn op de Heer Jezus hoogstpersoonlijk, en zeker op hem sinds zijn opstanding. De koning en priester, namelijk naar de ordening van Melchizedek, die tot die positie of in die positie geheiligd is, toch? Het is dezelfde beschrijving, en die bovendien uitverkoren is van voor de grondlegging der wereld, want anders zouden wij niet in hem uitverkoren kunnen zijn van voor de grondlegging der wereld. Wat het maar wezen mogen en wat het maar betekenen mogen, maar het gaat erom dat het elkaar dekt. Uiteindelijk is het zo dat als men niet tot Christus behoort, kan dan ook niet behoren tot zijn volk. En dus kan je ook van de andere kant om zeggen, als men behoort tot zijn volk, dan behoort men tot hem. Dat geldt voor de gemeente van vandaag ook, in nog hogere mate zelfs, nog een hoger niveau. De gemeente wordt beschouwd als zijn lichaam, maar Israël wordt beschouwd als zijn volk, in dienst van God. En God maakt dus zijn wegen bekend via Israël. En doet ook zijn werk via Israël, maar hij doet het prima door de Heer Jezus Christus. Maar een etage lager, een rang lager, een klasse lager door Israël. Dat dus ook heet mijn knecht. Zie? En dat daar dan ook nog natuurlijk de gemeente in besloten ligt. Ja, dat heb je dan al dubbel gezegd, want aan de ene kant de gemeente maakt deel uit van Christus. En aan de andere kant, de gemeente maakt deel uit van Israël. Hoe dan ook. Als eerstgeborenen, als eerstelingen van Israël. Ik weet niet of ik je dat ooit vertelde, maar ik vond het nogal fraai dat ik heel veel jaren geleden... toen er nog geen... diligences waren er toen al niet meer. Maar heel veel jaren geleden, was ik met mijn vader in een conferentie in Engeland. En daar moest iemand anders, deed daar de bijbelstudies, bijbellezing, over Romeinen 9 tot en met 11. En op een gegeven moment, en het was dan zo, dat was een inleiding van hooguit een uur. En daarna mochten mensen eventueel vragen stellen. En de man had het gehad over Romeinen 11. En toen kwam er een vraag aan het eind van het verhaal. Kwam er een vraag uit de zaal van brother Jones, Quillen Jones. Zo heette die, David Quillen Jones. Een echte Welshman. Bedoelt u te zeggen dat wij als gemeente, dat wij het gelovig overblijfsel zijn van Israël? En dat vond ik al genoeg. De spreker die er antwoord op moest geven, Willem Jans, die zei, ja, dat zijn uw woorden, dat is uw conclusie. Als u die conclusie wilt trekken, kwam het op neer, dan moet u dat maar doen. Maar hij wilde die conclusie dus niet trekken, blijkbaar. Maar ik weet nog dat mijn vader en ik elkaar ogenblikkelijk aankeken van, dat is iemand die een goede conclusie trekt. De gemeente is het gelovig overblijfsel uit Israël. Maar ja, dikwijls wordt gedacht dat die orthodoxe Joden met die zwarte pijpenkroenen en zo, en die, hoe ze maar heet, en die Poolse klederdracht in Antwerpen of in Jeruzalem, waar dan, Amsterdam, weet ik het waar, dat het gelovige overblijfsel is. Maar dat is nou juist het tegenovergestelde. Dat is niet een gelovige overblijfsel. Overgebleven zijn ze, oké. Als ze leven, dan zijn ze overgebleven. Tot op heden. Maar het is het ongelovige overblijfsel dan. Dat waren de vijanden van de Heer Jezus. De orthodoxe Joden. En van Paulus en van de apostelen enzovoorts. Niet de gelovige overblijfsel. Gelovige overblijfsel, dat zijn wij. Maar wij zijn toch niet Jood. Ik zei toch niet Jood. Ik zei toch
Israël.
Of van Israël. Dat is trouwens ook het geval in Romeinen 11 hoor. De gelovige overblijfsel in Israël. Sterker nog, als je het nazoekt, argumentatie nazoekt, dan blijkt dat de apostel schriftplaatsen gebruikt die helemaal niet eens betrekking hadden op de Joden in het Oude Testament, maar alleen op de 10 stammen van Israël. Dat heette trouwens Israël. Zoals ook in de dagen van Romeinen 11. Zoals in de dagen van Elia, de Heer zich in overblijfsel gelaten had, staat er. In Romeinen. Maar zoek je hem op. Het is de 1 Koningen. Dan staat er uitdrukkelijk een gelovige overblijfsel in Israël. Zeker wel. Ja. Alleen dan krijg je weer de discussie van Israël, maar dat zijn toch de Joden. Ja, dat is ingewikkeld dan. Maar gemeente is het overblijfsel van Israël. En om die reden, als dit gaat over Israël, gaat het ook over de gemeente. Gaat het over Christus, dan gaat het ook over de gemeente. Het gaat om de het hogere deel van de hiërarchische piramide. Of hoe je dat dan maar noemen moet. Zie? Maar hoor nu, mijn knecht Jacob. En hoor nu, Israël, die ik verkoren heb. Want de uitverkiezing heeft Jacob gemaakt tot Israël. Als je het nou helemaal nauwkeurig neemt. Dat wil zeggen, toen Jacob zijn geloof beleed ten opzichte van de Heer, zei de Heer, ik noem je voortaan Israël. Ik sla je tot ridder of zoiets, ik geef je een titel, Israël, heerser met God. Zo gaat dat, ja, uitverkoren. En het volk Israël zou eigenlijk Jacob moeten heten naar de stamvader, maar het heet Israël daar waar het het uitverkoren volk is. En als het dat niet is, raakt het de naam kwijt. Dat weet toch iedereen? Ja. En gaat het de geschiedenis in of de wereld in, en verdwijnt het onder de volkeren, onder andere namen, maar niet onder de naam Israël. Dus vind je ze onder andere namen inderdaad terug. Maar goed, daar ga ik nou niet erin hoor. Zo zegt de Heere, dat wil zeggen, zo zegt Jehovah, uw maker en uw formeerder van de buik af. Dat wil zeggen, dit volk zou niet hebben bestaan als niet de Heere, Jehovah Elohim, de Heere God, als niet de Heere zelf de, hoe zeg ik zoiets, de onvruchtbare buik vruchtbaar gemaakt had. En dat zelfs enige generaties lang. En dus een volk van de buik aan, want een volk in principe, dat is het eerste begin van een volk, is een familie. Dat wil zeggen, ze zijn verwant, ze hebben een gemeenschappelijke opa en oma, of hoe zeggen ze iets. Wij zijn Abraham's zaad, zeiden de Joden in de dagen van de Heer Jezus. Alsof dat veel betekende, want er zijn nog wel een paar volkeren meer die Abraham's zaad zijn. Dus toen maar. Maar het is wel zo van de buik aan. En ik weet het, die woorden zijn ook van toepassing op de Heer Jezus persoonlijk. Van de, per slot noten tegen kerst, dus ja, op bijna een jaar. Dus ja, dus, ja van moeders buik aan, inderdaad, ja. Het is het bekende thema. Als de Heer de vruchtbaarheid niet gegeven had, dan zou het niks geworden zijn. Dus ik ben de Heer, uw maker, uw formeerder van de buik af. Dat wil zeggen, op die grond heeft de Heer ook enige, of kan de Heer ook enige rechten doen gelden op het volk als zodanig. Hij heeft het hoogstpersoonlijk zelf verwekt. En dus heeft hij rechten op dat volk specifiek. En ik ben uw maker, uw formeerder van de buikhoofd. Degene die u helpt. Het ontgaat ons makkelijk. Maar dat begrip hulp, dat is een speciale term ter aanduiding van de functie van Christus als hogepriester naar de ordening van Melchizedek. De hogepriester is de helper. Daarom heet de zoon van Aaron, de tweede hoge priester, Eliezer, Eliazar, hoe je het maar uitgesproken gehad had willen hebben, verandert er niks mee, maar Ezer, dat is het woord voor hulp. Wij kennen het ook als Haezer, van Eben, Haezer, want Eben is de steen, en Haezer is de hulp. In dit geval van de hulp. Hulp. Eliezer. En in het Nieuwe Testament lezen wij uiteindelijk over de Heer Jezus Christus. Op de troon der genade als hoge priester en koning van het Nieuwe Verbond. Daar staat dat u en ik, wij zouden met vrijmoedigheid naderen tot de troon. Dat doe je niet zomaar, maar er staat dat het wel zou moeten. Met vrijmoedigheid, je kunt het rustig doen, zegt Paulus. Om daar te ontvangen genade, barmhartigheid
en
hulp, dat bedoel ik. En hulp, te bekwame tijd. Waar dat nodig is, wil dat zeggen. Waar, als de omstandigheden zich voordoen. Dat is het. En dus, daar is een helper groot van kracht steeds bereid, zingen wij bij gelegenheid. Of de Heer is mijn helper, ik heb al wat mij lust. Is dat een psalm? God, dat zal wel.
Ja.
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens naar wateren ter rust. Ja, zo schrijven ze ze niet meer vandaag hoor, zulke liederen. Maar ja, jammer. Dus ik ben de Heere, uw maker, uw formeerder, degene die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht. En gij Jeshurun, die ik uitverkoren heb. Hier wordt Israël aangeduid met nog eens een andere titel. Jeshurun, het is zo'n beetje, het betekent eigenlijk zoveel van degene die staat. Want Jeshurun komt van Yashar. En Yashar betekent zoveel als recht zijn. Of rechtop zijn. Degene die staat. Daarna moet ik u zeggen dat deze naam door Mozes geïntroduceerd wordt. In Deuteronomium 32 is dat. Vers 15, dat geef ik even voor de statistiek dan door. Deuteronomium 32 vers 15, Deuteronomium 33 vers 5 en 26. Jeshurun. Maar wat het precies betekent, zijn de meningen over verdeeld. Maar voor zover ik weet, komt het van Yashar, recht zijn, rechtop zijn. Hoewel daarmee niet verklaard is waar die term dan ineens vandaan komt en waarom die naam zo ineens gegeven wordt. Dus er blijft het nagezocht. En toen was er een Nederlander, Hugo de Groot. Die ken je Hugo nog? Van Grotius. Grotius.
Oh ja, die zat in de boekenkist.
He, van die kist, van die boekenkist, ja. Ja.
Maar,
ja. Die beweert, maar ja, dat is. Nou ja, toch enigszins omstreden bijbelcommentator hoor. Dat nog andere dingen ook, het was een jurist eigenlijk, maar toen maar. Maar die was van mening dat Jeshurun het verkleinwoord is van Israël. Een verkleinwoord van Israël. Israël. Israël, Yassar, kan je interpreteren als Yassar, de eerste paar, drie letters dus, hè? Yassar, en dan wordt het dus Jeshurun, en dat roen als uitgang, dan dacht hij dat de verkleinende vorm was, een diminutief heet zo'n ding, een diminutief, heb je dat, is niet van de spoorwegen, dat is wat anders, een diminutief, een heel klein locomotiefje, maar een verkleinwoord. Ik weet dat niet. Het ligt voor de. Het zou een goede verklaring zijn voor het gebruik van het woord. Waar komt die naam ineens? Oké, het mag dan uitgelegd kunnen worden als rechtop zijn. Oké, maar waarom dan? Ja, omdat, verzin ze maar, omdat het staat, omdat God het volk heeft opgericht. Maar dat verhaal van Grotius, dat vind ik ook wel aardig eigenlijk. Alleen, ik kan het ook niet bewijzen en hij ook niet, denk ik. Het heeft ook niet algemeen ingang gevonden, deze verklaring. Zo van, het is Israël, maar dan Israëletje, weet u wel? Israëltje. Jeshurun, Yashar, Israël. Ja, doe maar. Dan wordt het een klein volkje, dat zich vooral niks moet verbeelden. En dat Mozes die term gebruikt, In Deuteronomie 32 en 33. Ja. Daar is wat voor te zeggen. En dat het hier aangehaald wordt, hier die term ook gebruikt wordt, in Jesaja, daar is ook wel wat voor te zeggen. Israël moet zich niks verbeelden, Israël is van Gods wegen weliswaar verwekt. Maar dat betekent ook dat het in een tamelijk obligate relatie staat tot God. Dat wil zeggen, met nogal veel verplichtingen. Zo van, God heeft Israël gemaakt, maar nou is Israël ook zijn eigendom in een speciale manier. Dat geldt voor u en mij trouwens ook, hè. En bovendien, het idee van een verkleining, u weet hoe het toch was met Paulus. Die was nogal wat. Als speciale afgezant van de hoge priester, dat is de hoogste Joodse machthebber in die dagen. Als speciale afgezant van de Joodse hoge priester onderweg naar Damascus met enzovoort. En onderweg grijpt de Heer hem. En als die man later zijn bediening begint, dan verandert meteen zijn naam. En dan is hij ineens Paulus. Klein. Populaire vertaling. Belemmerd is ook zo raar, raar woord. Belemmerd. Stadskanaald, belemmerd. lemmer, nou ja. Belemmerd, dat wil zeggen klein gehouden. Daar is wat voor te zeggen. Want dat is de positie van de gemeente ook. Geroepen tot weliswaar tot iets heel groots. Maar in de wereld als zodanig vandaag klein. Der wereld, der zonde en der werd gestorven enzovoort. Moet ons vooral niks verbeelden. Maar we zijn onderweg naar een toekomstige erfenis. En dan wordt het nog eens wat. Hebben jullie nog zoiets? En dat geldt voor Paulus als voorbeeld van de gemeente. Die heette dus zo sindsdien. Klein. Belemmerd. Ja. Dus ja, er is wat voor te zeggen, Jeroen. Het kleine Israël moet zich vooral niks voorstellen, want God is groot. Daar gaat het om. En de andere verklaring daarvoor weten wij niet. Dan wordt het dus gewoon, o kleine Israël, o little Israël. Niet o little town of Bethlehem, dat komt over vier. Dat duurt nog 4 weken, maar oh little Israël, waarom niet? Ja. Van Nederland spreken we ook eens over een klein landje. Belemmert ons niet een grote mond te hebben. Ik moet er altijd aan denken, zo'n klein keffertje, zo'n hondje, weet je wel. Die zetten me toch een grote bek op. Mens, denken ze net Hollanders. Ja. Ja, dat weten jullie dus allemaal. Goed. Maar het heet Jeshurun, kleine Israël, dien ik uitverkoren heb. Daar gaat het maar om. En bij gelegenheid zegt de Heer ook, ja, dus niet omdat jullie zo mooi en zo goed waren of zoiets, maar maar ik heb wat te doen en ik kan jullie daar goed voor gebruiken, juist omdat je zo klein bent. En ondanks wie je bent, geldt voor de gemeente in onze dagen ook. Want wij zijn niet het toonbeeld van natuurlijke kracht of zoiets, maar we zijn het toonbeeld van wat Gods genade vermag. Hm? Ja.
Kan
er
niet zijn overblijfsel?
Dit is het overblijfsel, ja. Natuurlijk, ja. Dit is gericht tot een overblijfsel. En een overblijfsel is per definitie klein. Maar nog bij komt dat het begrip overblijfsel toch specifiek een term is uit Jesaja. Nou ja, met name uit de eerste hoofdstukken dan. Dat is lang geleden dat we die bespraken. Maar zo was het toch, reeds in hoofdstuk 1. Een overblijfsel. En dat is dus een klein volkje. En bij gelegenheid heet het ook zo, volkje Israël, een wormpje enzovoort. Dat is weer een psalm, geloof ik, als ik me goed herinner. Maar inderdaad, het is zo, ja. Maar voorzien daarvan, het verkleinwoord heeft tegelijkertijd, brengt tegelijkertijd het gevoel van affectie over, van verbondenheid, van liefde. Ja. Diminutive of affection, heet zo'n ding dan. In het Engels althans. Ja. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet, maar zoiets. Maar inderdaad, ja, een overblijfsel, ja. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen gieten op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad, dat is het droge dus, geven en mijn zegen op uw nakomelingen. Dit is een mooi voorbeeld van een viervoudig parallelisme. Het is vier keer hetzelfde. Namelijk water op de dorstigen, stromen op het droge, geest op uw zaad, zegen op uw nakomelingen. Dus ooit een keer in de toekomst, gezien trouwens vanuit Jesaja, zouden alsnog zegeningen van God gegeven worden aan Israël. Dat wat er van over is op dat tijdstip, uiteraard, logischerwijze. En daarna is natuurlijk de logische vraag meteen. Maar wanneer is dat dan? Of wanneer zou dat zijn, gerekend vanuit Jesaja? En het vaste antwoord is dan altijd weer, gaat over twee verschillende gebeurtenissen. Want enerzijds, is voor ons makkelijk, gaat het over de toekomst. Over de wederkomst van Christus, de herstel van Israël enzovoort. Wanneer geheel Israël zal zalig worden, dat wil zeggen alle stammen van Israël. Want ik was toch in Romeinen 11, dus die noem ik dan maar. Maar het is net zo goed van toepassing reeds in onze bedeling. En zo komt het dat de kerk, zal ik maar zeggen, aan de ene kant voor Israël wordt aangezien. Het heeft namelijk een goede Bijbelse grond. En anderzijds dat men de toekomst, de toekomstige vervulling van deze beloften, kwijt is geraakt in verband met de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk en de terugverzameling van Israël. En dat heeft geen Bijbelse grond natuurlijk, dat je dat kwijtraakt. Maar ja, we hebben er al uitgebreid ooit bij stilgestaan en het komt hierna toch ooit nog weer, binnenkort. Namelijk, het is, hier wordt gesproken over wat gebeurd is bij wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is een wat een beetje onnauwkeurige aanduiding, maar het is dan toch in ieder geval een Bijbelse term, vooruit maar. Het gaat over Messiaanse tijd, het gaat over de komst van de Messias. En ik heb het niet over eerste of tweede komst, want dat onderscheid wordt niet gemaakt. Dat moet u langzamerhand kennen. Het is allebei. En die geest is uitgestort en dat water is uitgegoten en hij hangt ongetwijfeld samen. Dat wil zeggen door mij ongetwijfeld. Er zijn altijd mensen die ergens aan twijfelen. Maar ik twijfel er niet aan, dus dat het van doen met, ik ben even aan het kijken. Ja, het staat erbij. Ja, Johannes 7. Jazeker staat het erbij. Daar staat, alle gij dorstigen komt tot de wateren enzovoort. En stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, wat het maar was. Dat is een ander hoofdstuk uit Jesaja trouwens. En dan, en dit zeide hij van de geesten welke ontvangen zouden, want het was van ouds beloofd. De welke ontvangen zouden degene die in hem geloofden. Want de Heilige Geest was nog niet. Hoezo Nicea? De Heilige Geest was nog niet. Overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En staat daar. En tenzij anders vermeld, is de Heilige Geest dus de verheerlijkte Christus, Jezus. En het wordt niet anders vermeld, dus doe maar. Zie? Ook in die dagen dat hij dat sprak, was het nog toekomst. En het begon vervuld te worden bij, eigenlijk bij de Heer zelf. God had gezegd, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En het eerste vlees waarop hij de geest uitstortte, dat lag in dat graf van Jozef. Van Arimathea, op de Heer Jezus dus. En dat ik het zo zei was niet voor niks. Alleen grijp ik dan vooruit op Jesaja 53. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, maar toe maar. Maar waarmee maar gezegd wil zijn dat deze profetie begon vervuld te worden bij de opstanding van Christus en wat er verder volgde. Nee, Pasen, niet op Pinksteren pas, maar Pasen reeds. Daar. Nieuw leven verwekt enzovoort. En dat is daar begonnen. Het neemt niet weg dat degenen die die geest hebben ontvangen bij gelegenheid allemaal van de aarde weg zijn aan het einde van onze bedeling door de opname van de gemeente. En dan begint het dus overnieuw. Nou ja, dan gaat het daarna verder. Zo kun je het ook zeggen. Maar je kunt ook zeggen, dan volgt een tweede golf. Het gaat toch over water vooruit, maar dan volgt een tweede golf, of hoe je dat maar noemen moet. Maar het is nog steeds op basis van dezelfde profetie. Want we hebben het over twee tijdstippen, verschillende tijdstippen. En ook in een ander verband, want tot op heden hangt het samen met de verborgenheden van het koninkrijk. En in de toekomst hangt het samen uiteraard met de openbaring van het koninkrijk. En daarmee is ook verklaard, zijn ook verklaard de woorden van de apostel Petrus op de bekende Pinksterdag. Hij zei, dit is wat gezegd is door Joël, enzovoorts. Maar zoek je dat op in Joël en bestudeer je het binnen de context van Joël, dan denk je dat het gaat over het einde van de 70ste week van Daniël, het aanroepen van de naam des Heren. Dat staat er trouwens dat het dat is, want al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. Dat staat erbij allemaal, Joël 2, enzovoorts. En er zijn er die zeggen, ja, Petrus wist niet beter, maar hij zat er wel naast. Hij heeft later wel bij moeten leren. Maar ik moet u zeggen, nee, niet hij, wij moeten wat bij leren. En begrijpen dat die profetie niet op één dag vervuld wordt, maar dat het uitstorten van die geest op alle vlees een aanzienlijke periode in beslag neemt. Vanaf de opstanding van Christus tot in de dagen van de wederkomst en eigenlijk tot aan de jongste dag aan toe. Staat er niet bij dat het op één dag gebeurt? Nee. Het gebeurt nog steeds hoor. Ook als iemand in de Pinkstergemeente tot geloof komt. Bestaat dat nog eigenlijk, Pinkstergemeente?
Ja.
Ja, toch wel?
Ja, minimaal.
Of ze noemen zich anders tegenwoordig. Af en toe dan heb je zo'n slechte reputatie, moet je je naam veranderen. Zeg ik nou wat lelijks? Of niet? Nou ja, in ieder geval, ook als je... Ik bedoel het echt niet lelijk, maar je moet een beetje kunnen relativeren. Hè? En ook jezelf kunnen relativeren. Ook als je daar tot geloof komt, dan ontvang je heus bij diezelfde gelegenheid de Heilige Geest. Ja, dat je dat niet weet, dat komt zelfs in Efeze voor. Ja. Toch? Ja. Dus dat kan, maar het gebeurt echt wel. Dat wil zeggen, dat is vervulling van Joël 2 hoor. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Over wie dan? Nou, voor degene die de naam des Heren aanroepen. Maar er komt een tijd dat er geen andere mensen zijn dan alleen degene die de naam des Heren hebben aangeroepen, omdat de anderen gedood zijn geworden. In laatste instantie op de jongste dag. Toch? Het is allemaal niet zo moeilijk, maar maar men moet begrip opbrengen voor dit verschijnsel. En waar het over gaat namelijk, is dat deze profetieën, maar dat heb ik u zo vaak gezegd inmiddels, dat die profetieën over een herstel van Israël en over wedergeboorte, over nieuw leven, uitstorting van de geest, over Israël, dat die begonnen zijn vervuld te worden op eerste paasdag. Alleen het is niet terechtgekomen bij het Joodse volk als zodanig, zelfs uitdrukkelijk en officieel niet bij het Joodse volk, maar het is terechtgekomen bij de 10 stammen van Israël. En daar wordt de gemeente uit verwekt. Ik bedoel, het dochtertje van Jairus is overleden. En de bloedvloeiende vrouw, die dus onvruchtbaar was, voor wat ik ervan verstand van heb, broeder, ja. Die is genezen Terwijl het nog die van je Iris stierf en die onvruchtbare vrouw, die is vruchtbaar geworden. En wat denkt u hoe het verhaal verder gaat? Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Ik heb er zelf plaatjes van gezien trouwens. Natuurlijk. Leuk, vanzelfsprekend. De onvruchtbare vrouw wordt alsnog zwanger en baart één zoon. Logischerwijze. Ja. Nou ja, dat is de situatie waarin wij vandaag leven. Ik weet het, dit is beeldspraak. Maar zoals een man vandaag tegen me zei, ja, maar de Bijbel is vol symboliek, vol symboliek, dat is niet... Ik zeg, nou, dat is nog net de reden waarom het zo goed te begrijpen valt. Hè? Dat is niet een excuus om te zeggen, je kunt er dus alle kanten mee op. Nee, het is een zodanige symboliek dat je geen enkele kant meer op kunt. Dit is de betekenis ervan, logischerwijze. Het dochtertje van Jairus werd 12 jaar oud, moest vruchtbaar worden, maar in plaats daarvan ging ze dood. En die andere vrouw die 12 jaar onvruchtbaar was, maar vruchtbaar had moeten zijn, maar onvruchtbaar was, werd genezen. Dat is toch een duidelijke wisseling van die twee. En nou is de vraag, hoe heette die vrouw? Maar was makkelijk. Als je niet weet, heette ze Maria in de Bijbel. Ze heette toch allemaal Maria, zo ongeveer. Mirjam. Maar daar heb ik het verder niet over. Nu. Ik doe mijn best. Waar het over gaat namelijk, is ik zal leven geven, water, stromen, geest, zegen. Op uw zaad, op uw nakomelingen, op dat wat verdroogd was. Dat was droog was, wat leven uit was, enzovoorts. Ja. Kortom, het volk, Jacob, Israël in ballingschap, maar niettemin, de Heer zal naar hen omzien. En dus, zij zullen uitspruiten tussen in het gras. Zij zullen uitspruiten tussen in het gras. Oké. Als de wilgen aan de waterbeken. En wilgen schijnen veel water nodig te hebben, heb ik begrepen. En die schieten zo erg uit dat wij ze meteen belemmeren. Beknotten. Beknot. Ja. Maar toch maar. De wilgen aan de waterbeken. Je bent zo in Psalm 1 trouwens. Just like a tree. Standing at the waters. Ja. Deze zal zeggen, ik ben des Heren, ik ben van de Heren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren, of gewoon des Heren. En zich toenoemen met de naam van Israël, enzovoorts. Men zal zich het eigendom des Heren weten. Om eens een fraaie evangelische uitdrukking, cliché, uitdrukking te gebruiken. Maar ik vind het mooi. Het eigendom des Heren, want dat is wat wij zijn, ook wij in onze dagen. En daar gaat het ook over. Over wij in onze dagen. Dat het ook in de toekomst, na de opname van de gemeente, zo'n vervulling heeft. Ja, dat is zo. En waarom het dubbel is, dat heb ik u ook al eens verteld. Dat hangt samen met het idee dat Gods werk uit onze tegenwoordige bedeling nou eenmaal verborgen is voor de wereld. Het gebeurt in het geheim. En vandaar dit. Maar achter deze woorden die van toepassing zijn op Israël, letterlijk in de toekomst, is het ook in onze dagen van toepassing, ook op Israël letterlijk trouwens eigenlijk. Maar officieel weet niemand wie dat Israël is. Dat zegt niks hoor. Want er is een groot verschil tussen officieel en hoe het in de praktijk is. Natuurlijk weten we dat wel. Ja. Men vindt het niet belangrijk, men hecht er niet aan. Ik ken trouwens iemand die zei dat gewoon tegen me. Zegt, nou dat heb ik bestudeerd en ja, het zal wel zo wezen. Maar ik kan er eigenlijk niks mee. Ja. vond hem eigenlijk wel aardig. Wat had je ermee gemoeten dan? Wat had je ermee gewild? Wat maakt het persoonlijk voor verschil? Voor jezelf? Wat maakt wel verschil? Niet voor onszelf, maar tenminste, ik zou niet weten wat. Maar voor onze opvattingen met betrekking tot onze God en zijn werk en zijn woord, zijn doen en laten in de loop van de geschiedenis. Dat maakt groot verschil. God die belofte gedaan heeft waarvan je anders moet vaststellen dat er dan toch niet zoveel van terechtgekomen is tot op heden.
Ja.
Dat is een probleem. Maar sommige malen daar niet om, die hebben alleen maar belang bij hun eigen zaligheid of wat ze denken dat daarvoor door moet gaan. Zie?
Zal er later wel komen, zeg maar, dat de zeven van 7-0 afstaan?
Natuurlijk wel.
Dat bekend wordt.
Natuurlijk wel, ja. Maar het is ook niet onbekend. Er is een schat aan literatuur over, overigens. Maar zeker in onze dagen is dat algemeen toegankelijk. Geen enkel probleem. Dus ja, dat er ook verkeerde conclusies uitgetrokken worden, ja, dat is altijd zo. Zeker met de Bijbel, gebeurt altijd. En anders zorgt de duivel daar wel voor. Maar het neemt niet weg dat, om het nog maar een keer dan eenvoudig te zeggen, broeder, die 10 stammen, dat zijn de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, de Blanken, de Europeans. En als dat niet zo is, dan weten wij absoluut niet wie die luid dan wel zijn. Dat wil zeggen, wie die Europeanen, die Kelto-Anglo-Saxische volkeren dan wel zijn. Want die komen zomaar als een of andere toneelact uit het niets. Zo heet ze wie ze ook, zo'n act. Ja, uit het niets komen ze zomaar, zie je anders alleen maar in films. Uit de mist van het oosten, van de oosterse tundra's en steppen, komen ineens allerlei mensen naar voren. Zo. Ja, en dat zijn dan de hunnen en de onzen en de grote en de westgrote en de oostgrote en de dakgrote en wie die allemaal maar zijn. Je moet de klassieke literatuur voor doorgelezen hebben om te weten hoe de Asterix bedoel ik. En om te weten hoe dat allemaal zit. Maar dat is een moeilijk verhaal. Waar komen ze vandaan? Ja, over de Caucasus. Oh, dus toch niet uit de Oost-Europese tundra's. Jawel, maar eerst over de Caucasus en dan over, ja. Ja hoor. Doe maar. Geen idee waar ze vandaan komen, geen verbinding met het verleden, geen oudere geschiedenis, weten we niet. En hoe oud is die geschiedenis dan? Nou, uit de 4e eeuw van onze jaartelling, dat is heel kort hoor. Ja, toen ging het Romeinse Rijk al naar de... Waar ging het ook weer naartoe? Nou ja, daar ging het naartoe dan. Maar toen ging het Romeinse Rijk ging naar de knoppen. Onder de druk schijnt het vanuit het oosten. Anderen vertellen het liever anders. Die zeggen, nou ja, het Romeinse Rijk ging naar de knoppen. Toen konden ze vanuit het oosten, konden die... De Germaanse stammen, dat zijn ze dus, dan kom je hier West-Europa binnen, enzovoort. En anderen zeggen dat het andersom was, dat het Romeinse Rijk naar de knoppen geholpen is, door die stammen en zo, men weet het niet. Maar waar kwamen ze dan vandaan? Ik heb er op school op gewacht, maar ik heb het nooit begrepen. Wie zijn wij eigenlijk? Wie zijn wij? Dan heb je het over de Babyloniërs en de Mede-Persen en de Grieken moesten we allemaal leren natuurlijk, want dat heet algemene geschiedenis. En dan leer je echt alleen maar over de oude Romeinen, de Grieken en misschien nog de Egyptenaren daarvoor, maar meer ook niet. Want het gaat alleen maar over onze eigen cultuur zogenaamd, hè? Want die komt daar vandaan. China doet er niet toe dan, hè? Of zo. Maar goed, dan leer je dat allemaal. Maar de vraag is, maar wie zijn wij nou? Want wij zijn niet de Egyptenaren, we zijn niet de Grieken, we zijn niet de Meden, de Perzen, niet de Babylonen. Wie zijn wij dan? Dat hebben we nooit geweten. Ja, dan komen de Batavieren ons land in 2000 jaar geleden. Zijn wij dan Batavieren? Ja, dat vonden in de dagen van de Fransen. Toen moesten Nederlanders, moesten ineens worden de Bataafse Republiek. Uitvinders van de bromfietsen was dat, ja. Maar wie zijn wij dan? bekende verhaal. Ja, we zijn Caucasiërs, hoorde ik ineens. Via het Engels. Je mag het maar niet verder vertellen, maar die films, weet je wel. Kijk, die films van Oekraïne, van die criminele films, zal ik maar zeggen. En dan moeten verdachten beschreven worden. En dan is die African-American. Dat heette vroeger zwarte, maar dat mag je niet zeggen, zwart. Dat mag je niet zeggen. En als iemand blank was, mocht je het ook niet zeggen. Dus toen heet ze iemand Caucasian. Caucasian? Tjee, hoe komen ze erbij? Van over de Caucasus betekent dat toch? Caucasiërs. Als wij blank zijn, zijn we Caucasiërs. Dat is officieel, omdat je niet blank mag zeggen. En dat weten ze dus wel, maar waarom hebben ze mij dat op school niet verteld? Caucasiërs. Van over de Caucasus. En dan kijk je op je atlas waar dat is. Want dat weet je niet als je van de kleuterschool komt. En dan kijk je waar dat is. En dan blijkt het als je hier vandaan naar het oosten gaat en dan de Caucasus. Dan moet je ergens rechtsaf, maar dan moet je over de Caucasus. En dan. En waar ben je dan? In de steden der Meden. Staat gewoon op je kaart. De Meden. De steden der Meden. En waar gingen de 10 stammen ook alweer naartoe? In de ballingschap? Naar de steden der Meden. Staat zwart of wit in de Bijbel. En waar zijn die gebleven? Ja, dat weten wij niet. Die zijn daar en daarna zijn we ze kwijtgeraakt. En waar komen wij vandaan? Uit de steden der Meden. En daarvoor zijn we ons kwijt. Ja. En dan zeggen ze nog, ja, we weten het echt niet waar die 10 stammen gebleven zijn. Nou, echt wel. Maar men wil het niet weten, want het is Bijbels. Het is Bijbels. Dus het gaat over de Bijbelse oorsprong van volkeren en met name van Israël. En dat bevestigt dan toch de Bijbel en het werk dat God aan de volkeren doet, specifiek aan Israël enzovoort. Dat wil men niet weten, want zodra het over de Bijbel gaat, zeggen we, ja, maar dat is een religieus boek, dat heeft met geschiedenis niks van doen. Nou, echt wel. Het heeft alles van doen met geschiedenis en het is het enige echt betrouwbare geschiedenisboek dat ik ken. Echt wel. En de rest, het is kunstmatig rekenmodelletjes in elkaar gezet met jaartallen en schuiven en volkeren enzovoort. Dat stelt helemaal niks voor. Dat is echt waar.
Dat soort, de Joden die weten al niet dat ze van Juda afstammen. Wij weten ook niet waar of van afstammen. Komt er allemaal vaak weer.
Precies. De Joden zelf weten, Joden weten ook niet hun afstamming. Net zo in. Dus ja, daar is eigenlijk niks bijzonders aan. Maar iemand heeft mij wijsgemaakt. De Joden weten wie zij zijn. Joden namelijk. Om welke reden, dat is onduidelijk, maar ze weten wie ze zijn. De Joden, maar ze kennen de Messias niet. En wij kennen de Messias en weten niet wie wij zijn. Nou, vul dat maar in dan. Want dat weet je dan nu, hè? Toch? Nou, ik ben weer helemaal verdwaald. Want daar wilde ik het echt niet over hebben. Maar ja, er zit niks anders op. Daar gaat het over. Wanneer wordt dit vervuld? Ja, dat wordt al vervuld in onze dagen. En begrijp je me goed? Het grootste deel van het christendom, voor zover dat nog wat zich van de Bijbel wat aantrekt, gelooft dit ook, dat het in onze dagen vervuld wordt. En ook al zijn wij dan heidenen en barbaren en weet ik veel, dan kennen we onze afstamming niet, dan nog zijn wij Israël geworden door geloof, want wij geloven in de God van Israël. Dat is goed te argumenteren. Hebben jullie dat nog? Maar het probleem is dat men daarna zegt dat het in de toekomst geen toepassing meer heeft. Dat is de daarbij behorende leer die zegt dat Israël, en men bedoelt gewoonlijk het Joodse volk, vreemd genoeg, maar dat Israël geen, althans geen Bijbelse, toekomst meer heeft. Daar is men hoogst onzeker over geworden toen in 1948 dan toch heel officieel een Joodse staat werd opgericht, nog wel onder de naam Israël ook nog, tot ieders verbijstering. Die van de Joden Niet in de laatste plaats trouwens, want het was een verrassing. Maar en toen werden ze zenuwachtig. Vervolgens heeft Israël dan toch een toekomst. Nou, dat weten we niet zeker, maar laten we maar aardig voor ze wezen. Voor de Joden. Enzovoorts. En sindsdien heeft men een zodanig theologisch probleem dat men maar niet meer zich ermee bezighoudt. En zegt, ach, ja, de Heer komt wel klaar met zijn volk, heet dat. En we weten het dan niet meer. En dat is nou jammer, toch? En dan heb je de andere kant van het verhaal, dat is de kant van de bedelingenleer, zal ik maar zeggen. Die zegt, ja, nee, maar dat gaat over Israël, dat moet in de toekomst alsnog vervuld worden. Nee, niet vandaag, want wij zijn toch niet Israël. En dan krijg je 10 teksten om het verschil aan te geven tussen de gemeente en Israël. Ja, je kan er ook wel 10 noemen die het verschil aangeven tussen het Sanhedrin en het Joodse volk. He? Maar het Sanhedrin maakt wel degelijk deel uit van het Joodse volk, hoor. Ook al is er verschil. Toch? Dat betekent allemaal niks. Maar men is het gewoon kwijt. Het gaat gewoon om dat het in 2 fasen een vervulling krijgt. En anders, als je het niet zo wil noemen, omdat je het te ver gaat, dat het ineens 2 wordt, dan is het gewoon, het is begonnen vervuld te worden vanaf de opstanding van Christus. En het gaat door, zelfs na de opname van de gemeente, gaat door tot aan de jongste dag aan toe. Maar dan mis je natuurlijk het idee dat voor zover Israël altijd Gods volk zou zijn, komt trouwens aan de orde in dit hoofdstuk. Alleen, het hoofdstuk komt niet aan de orde in dit tempel. Maar, voor zover Israël Gods volk zou zijn, voor wat betreft het Joodse volk en het daaraan gekoppelde koningschap, en dus koninkrijk, is dat in de toekomst, maar in het heden is dat niet het Joodse volk, maar is het Efraïm. Zijn het de 10 stammen. In hun verberging en in hun ballingschap. Dat is hoe het gebeurt. En dus, het is net zo goed op onze dagen van toepassing. Het gaat nog steeds over Israël. Goed. Ze noemen zich ook het eigendom des Heren. Ik ben des Heren. Hij zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven. Ik ben des Heren. En zich toenoemen met de naam van Israël. Ik ben van Jacob en van Israël. Ik ben van Jacob en van de Heere, van Israël en van de Heer. En zo zegt de Heere, de koning van Israël, vers 6, en zijn verlosser, de Heere der Heerscharen, want hij heeft vele namen en titels, of zoals in Openbaring 19 staat, op zijn hoofd zijn vele koninklijke hoeden. Ik zie iemand kijken die denkt, hoe moet ik dat nou uittekenen? Maar ja, want dan wordt het meteen belachelijk. Maar dan is mijn antwoord, dat moet je ook niet uittekenen. Maar, Thomas. Maar zo heet dat, op zijn hoofd vele koninklijke hoeden, dat wil zeggen vele namen en titels. Christus namelijk. De Heere, de koning van Israël, let op dat er echt staat, Jehovah, de koning van Israël, zijn verlosser en dan bovendien ook nog Jehovah Zeboot, de Heere der Heerscharen. Dit is ook een soort van parallelisme voor wie het zien wil. Want de Heere, de koning van Israël, komt overeen met de verlosser, de Heere der Heerscharen. Want de Heere is de verlosser. Maar nou komt hij, de koning van Israël is ook de Heere der Heerscharen. En onder heerscharen te verstaan, niet maar Israël, maar alle volken. Want dat is het gewicht, de betekenis, de praktische betekenis van de term Heere der Heerscharen. Ik zeg gewoonlijk, als je de term Heere der Heerscharen tegenkomt, dan staat hij in verband met de volkeren, alle volkeren der aarde. En het is zelfs te beschouwen als een dreigement. Er zit iets dreigends achter. Dat zit al achter de oorspronkelijke verkiezing van Israël in Exodus 19. waar ik er straks natuurlijk al uit geciteerd heb, maar in Exodus 19 zegt de Heer, nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen, dat is vers 5, en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom, mijn schat, vanwege de schat in de akker, die schat, dat woord is het, segula, zo zult gij mijn eigendom zijn, Exodus 19 vers 5, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde, dat wil zeggen alle volken, is mijn. En alle volken wordt dan zijn mijn, vanzelfsprekend. Maar staat uitdrukkelijk mijn eigendom uit alle volkeren, want ze zijn allemaal van mij. Ik kan dat dus rustig doen. Ze zijn van mij, maar ik kan er dus één kiezen. En dit is dus de uitverkiezing van Israël tot een, vers 6, tot een priesterlijk koninkrijk. Door Petrus zijn die woorden omgedraaid. Koninklijk priesterdom. Een heilig volk, dat wil zeggen geplaatst in de dienst van God en daartoe afgezonderd van de rest van de wereld. En dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. Maar de Heere is de Heere Zebaoth, de God namelijk der heerscharen, namelijk van alle volken. En daar waar gesproken wordt over ongeloof van Israël, meer specifiek gaat het dan toch heus over het Joodse volk, vanuit de Oud-Testamentische profetieën, daar wordt de term Heere Zebaoth geïntroduceerd. En dan ben je dus terecht, niet maar bij Israël in Canaan, maar dan ben je terecht bij alle volken en eventueel een Israël wat daaronder verkeert. Dat is een schat in de akker trouwens dan, want de wereld is de akker en de schat, dat is Israël, zo je weet. Maar goed, maar je vindt dat dus ook, vonden dat al eerder in Jesaja aan het begin, als er staat, indien de Heer Zebaoth ons geen overblijfsel gelaten had, enzovoort. En zo wordt het aangehaald in het Nieuwe Testament, in Romeinen, de Heer Zebaoth, de Heer der Heerscharen. Dat gaat dan specifiek over de Heer in onze tegenwoordige tijd.
Ja, heeft er ook te maken, want er staat hier bijvoorbeeld in Petrus, welke is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel, de engelen, de machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijn.
Ja, dat is het ook zo.
Dus de hemelse man.
Van de hemelse heerscharen bedoel je waarschijnlijk?
Ja.
Ja, misschien wel, maar dat zie ik niet zo in de begrip terug. Heerscharen is duidt in de plaatsen die ik ken waar de uitdrukking voorkomt, op de massa van de mensheid als zodanig. Maar inderdaad, het Nieuwe Testament spreekt over de overheidsmachten in de hemel die aan hem onderworpen zijn. Dat schijnt ook menigte te zijn. Dat wel. Maar hij is de Heer van die allemaal. Daarna krijg je parallele titels als Heer der Heren. Uit Timotheus, maar ook uit, weer openbaar in 19 trouwens. En koning der koningen. En wij kennen de term opperheer, geloof ik. Staat die in de Bijbel, denk ik. Het zal wel uit de bruine versie van de psalmen komen, denk ik. Opperheer, toch? Ja. Maar het is iets dreigends zit erachter, maar het is een term die in zichzelf betekent een heer over velen. Maar in de praktijk, binnen de context waar die term gebruikt wordt, krijgt het gewicht mee van de heer over alle volken. En dat vindt Israël niet prettig, want tot vandaag in het orthodoxe Jodendom is de heer hun God, niet van de heidenen, maar hun, van hun. Ze claimen die God voor zichzelf. Het is heel vervelend dat ze aan de andere kant niet naar hem willen luisteren en zelfs zijn naam niet eens willen uitspreken. Maar toch is dat de opvatting. Zo van, dat is heel bijzonder, dat is onze God en daar houden wij het bij. En de Heer zegt, nou, jou vergis je. Ik ben de God van alle volken. Ik ben de Heere der heerscharen. En bovendien, het Nieuwe Testament gaat uitdrukkelijk in op de uitspraak uit Joël 2. Dat allen die de naam des Heeren aanroepen, zal behouden worden. En het wordt in Romeinen 9 en 10, ik meen zo uit het hoofd, misschien was het ook alleen 10, maar het wordt zo uit het hoofd, meen ik, 3 keer zelfs aangehaald met verschillende klemtoon. Maar dan toch met grote nadruk, want daar staat, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En dat is niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Dat is voor de Joden als zodanig bedreigend. Maar het is wat Paulus uitdrukkelijk daar zegt. En het is iets wat nou, Petrus ook mee te maken gekregen heeft. Toen hij kennelijk ook nogal reluctant, weet je zoiets, aarzelend was. Om het evangelie te brengen, te prediken zelfs maar aan heidenen. Toen moest de Heer hem eerst het een en ander laten zien. Dan krijgt hij die droom met de laken enzovoorts, voordat hij naar Cornelius moest en dat soort dingen meer. Maar ja, het evangelie is een blijde boodschap, echt niet alleen voor de Joden. En ook niet alleen voor de 12 of 13 stammen van Israël. Het is voor iedereen. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen. Het is, neemt niet weg dat de Heer gezegd heeft dat het eerste volk dat zou doen is Israël. En als het dan niet Juda is, wie is het dan? Ja, de eerstgeborene, Efraïm, uiteraard.
Staat in Romein is God van de Joden alleen?
Zie, dat bedoel ik.
En is hij ook niet der heidenen?
Ja, precies, ja. En dat is het thema eigenlijk. Nou ja, niet het thema, maar het is het decor van de eerste hoofdstukken uit de Romeinenbrief. Want het begint al in hoofdstuk 1 met kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek, enzovoorts. Want God is een God niet alleen der Joden, maar ook der heidenen. En daarna krijg je het verschil tussen Jood en heiden. Dan zegt Paulus, ja, je kan de wet wel hebben, maar dat schiet niet op, je moet de wet doen. En de heidenen die de wet niet hebben, en die dan toch wellicht, althans tot een zekere hoogte, de wet doen, ja, die zijn meer gerechtvaardigd dan de Joden die hem hebben en hem niet doen. Enzovoorts. Nou ja, enzovoorts, enzovoorts. Hè. En dan heb je nog de term in hoofdstuk 3, ze hebben alle gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods. Niet alleen de Joden, maar ook de heidenen, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Enzovoorts. En het gaat door tot en met Romeinen 11. Die is minder bekend, maar daar staat bij gelegenheid. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Daar ben je niet meer maar bij de 10 in verband met onze dagen. Of de 2 in verband met de 70ste week van Daniel. Maar je bent bij allemaal. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Het hele volk van alle stammen die verenigd zullen worden. Maar ja, dat staat ook uitgebreid in de Oud-Testamentische profetieën. Zie. Maar goed. Men zal zich noemen met de naam van Israël. Want de Heer zegt, ik ben koning van Israël. Ik ben de verlosser. U weet wie de verlosser is toch? De Heer Jezus Christus. Die is de Heer Scharen, de Heer Zebaoth. Het is de Heer Jezus. Hij is de eerste en hij is de laatste. Die uitdrukking, nou ja, wij worden geholpen, want er staat keurig onder een verwijzing naar Openbaring 1, vers 8 en 17 in mijn Bijbel. En naar Openbaring 22, daar ben je echt helemaal aan het eind hoor, vers 13. Want de uitdrukking, de eerste en de laatste, dat weet iedereen. De alfa en de omega, dat is de eerste en de laatste letter van het, althans Griekse alfabet. Dat is de Heer Jezus Christus.
Hij is het woord.
Omdat hij het woord is, dat staat trouwens ook in Openbaring 19. had zijn naam, een naam geschreven, namelijk het woord Gods. Zo heet het, staat daar. Jawel. Kortom, hij, dat is, die hij is de Heer Jezus. En die zegt, ik ben de eerste en de laatste, hetgeen in Openbaring 1 natuurlijk letterlijk wordt aangehaald, met nadruk. En bovendien staat er dan, en behalve, dat wil zeggen buiten mij, except daarbuiten, behalve mij is geen God. En dat R, dat weet ik niet wat dat betekent. Dat betekent niks namelijk, dus die slaat altijd bij voorkeur maar over. R. R. En behalve mij is geen God. Er is maar één God. Paulus herhaalt dat in 1 Korinthebrief. Hij zegt, er is maar één God. En dus afgoden bestaan niet. En dan zeggen wij weer, maar aan wie offeren ze dan? Want er wordt toch ook in de Bijbel flink werk van gemaakt, van die afgoden waaraan men offert, andere mannen, en, enzovoorts. En dan zegt Paulus, ja, dat zijn de demonen. Maar dat zijn geen goden. Dat zijn demonen. En een beetje Grieks zegt dan, oh. Want die weten wat demonen zijn, dus dan hebben ze, die weten we dat dat geen goden zijn. Hebben jullie dat nog? Hoe moest ik nou ineens uitleggen wat demonen zijn? Ja, het zijn geen goden, maar ze worden ervoor aangezien. Het is een beetje, het is zo krom geredeneerd. En als ik het zeg, dan vind ik het bijna gênant. Want ja, kijk, demonen zijn eigenlijk mensen, maar ze hebben geen lichaam. En omdat ze geen lichaam hebben, worden ze hoger getaxeerd in de hiërarchie, die wij weliswaar hadden afgeschaft, maar goed, worden ze hoger getaxeerd in de hiërarchie dan de mens die in een lichaam vastzit. En dan worden ze voor goden uitgemaakt. Dat vinden ze wel lekker. Dat willen ze wel. Dus die laten zich dat aanleunen, heet dat. Ja. Verder hebben ze niks te vertellen. Bovendien zegt de Bijbel, ze zijn stom. Stomme afgoden. Ze hebben ook daadwerkelijk niks te vertellen. Ze kunnen ook niks vertellen. En als ze toch wat vertellen, want dat gebeurt dan ook nog, is het volstrekt inhoudsloos. Maar ja, dat komt onder mensen in een lichaam ook wel vaker voor. Zal ik maar voorwezen. Toma. Dus ja, dat is een beetje vervelend. Maar er is maar één God. En die heet Jezus. Nou ja, die naam staat er net niet. Maar het is hem wel. Er staan een paar van zijn andere titels. De Heere, de Koning van Israël, enzovoort. De eerste en de laatste. Het is degene die op zijn tijd, schreef Paulus aan Timotheus, vertonen zal de onzienlijke God. De God die geen mens gezien heeft, nog zien kan. Zegt hij erbij. Maar de Heer Jezus zal die God vertonen. Dat is logisch. Hij is de vertoning van de onzienlijke God. Dat heet het uitgedrukte beeld van Gods wezen en het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Ja, en het heet ook zelfs het woord van Gods kracht. Het is moeilijker, maar het is hetzelfde vers in Hebreeën 1, vers 3, ja. Goed. Maar er is maar één God. En die spreekt hier. En die zegt, en dat kan je in dit verband goed begrijpen, die zegt, verbeeld je maar niks, ik heb je gemaakt. Ook als volk, en dat is een redelijk goede verklaring lijkt mij voor Yeshurun, als zoals de Groot het zei, het is het verkleinwoord van Israël. Of Israël zelf, of de Joden daar blij mee zijn met zo'n verklaring, dat heb ik niet kunnen nagaan. Maar populair is hij niet, hij is niet bekend geworden. Maar God, het doet er ook niet zoveel toe, denk ik. Maar er is maar één God. En vers 7, wie zal gelijk als ik roepen en het verkondigen en het ordelijk voor mij stellen enzovoort. Maar het is wat moeilijk geformuleerd, maar het komt erop neer. Er is er maar één die tevoren kenbaar maakt wat hij gaat doen en dus wat zal gebeuren in de toekomst. En je kunt dat controleren. Dat neemt misschien wat tijd, maar check het maar na. Kijk het maar na, controleer het maar. Ik zeg het van tevoren en dan gebeurt het ook. Al wat God gedaan heeft in de loop van de geschiedenis, heeft hij tevoren aangekondigd en is controleerbaar. En daarom zijn onze ongelovige historici bang voor de Bijbel. Als ik ooit, denk ik wel eens, een andere kreet op onze evangelisatietent ga melden, en anderen dan blij met de Bijbel, dan wordt het waarschijnlijk bang voor de Bijbel. Vraagteken. Is dat een goed idee of niet? Ja. Bij vers 7 gaan wij weer verder. Wie zal gelijk ik, zegt de Heer, de koning van Israël, de verlosser, de Heer, de Heerschar, de eerste en de laatste. Wie zal gelijk ik roepen en het verkondigen, dat wil zeggen, wat er gewoon staat is, met luide stem verkondigen, luid en duidelijk. Roepen en verkondigen wil zeggen met luide stem. En het ordentelijk in orde voor mij stellen, zedert dat ik een eeuwig volk gesteld heb. En laat ze de toekomstige dingen en die komen zullen hun verkondigen. Het is natuurlijk nauwelijks Nederlands, want die zinsbouw lijkt helemaal nergens op. De vertalers raakten natuurlijk ook enigszins van slag hier, want ja, het is toch het idee dat God een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis en aankondigt wat hij gaat doen. En dat hele idee, dat raakt men altijd kwijt. Dat is wat er gebeurt. Men raakt dat kwijt. Als men zich niet verdiept in de Bijbel als zodanig, dan wordt God een statisch ding. Iets, heet hij dan? Iets. Nou ja, met een hoofdletter I, maar iets. Het ietsisme heet dat, hè? Dat is een officiële term, kan je zo opzoeken. Ja, een officiële term. Ja. Het ietsisme. Dat is een... Nou. Ja, echt, dat is echt waar. Het ietsisme. Men gelooft dat er iets is. Ja. Ja, ik weet het, is stomzinnig, maar het
is... Dat er iets is, dat wisten we al.
Alleen taalkundig al is het iets stomzinnigs. Je gelooft dat er iets is. Ja, is er iets, zeggen we dan. Ja, er is iets. Ik geloof wel dat er iets is. Nou ja, toch. Ja, bedoel maar is, God is iets statisch geworden. Hij doet niks. Hij is net de hond van de buren, zou ik maar zeggen. Hij blaft soms, maar hij doet niks. Weet ik veel. En dat blijft hij zo niet doen. Hij blijft niks doen. Tot aan de jongste dag aan toe. Of tot until kingdom come. Nee. Voor de Rooms-Katholieken onder u tot Sint-Jutemus. Sint-Jutemus. Ja. Dat is mij kwijt. En als dan ineens God zegt van ja, ik maak het van tevoren bekend. En je kan het controleren. Dan raakt men toch enigszins bij van slag. Het ordentelijk voor mij stellen. En dan ook nog, zeden dat ik een eeuwig volk gesteld heb. Dan weet ik nooit of er iemand stiekem een andere vertaling binnengesmokkeld heeft. Maar de kans is groot dat de term eeuwig volk veranderd is in een volk van ouds.
Overoud.
Zie je wel?
Overoude volk.
Dan hebben ze het over een oude volk, want ze willen niet weten dat het voor de toekomst geldt, een eeuwig volk. Heb je dat? In de vertaling smokkelen ze dat gewoon weg. Ja. Nee, het is het eeuwige volk dat altijd blijft. En dat altijd Gods volk is. En dat staat niet alleen hier. Ik bedoel, dat is te controleren. Dat staat ook op andere plaatsen. Dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Het meest voor de hand liggende vind ik persoonlijk, maar misschien heb ik dat hier wel eens aangehaald. Jeremia 31. Volgende Bijbelboek. Omdat in Jeremia het tienstammenrijk al lang verdwenen is, al dikke 100 jaar. Langer. En het tweestammenrijk verdwijnt hier ook. Wordt hier beëindigd. Wat er over is gaat naar de Babylonische ballingschap. Mm-hmm. En dan niettemin zegt de Heer via Jeremia in Jeremia 31. Nou ja, vanaf vers 35 dan maar. Zo zegt de Heere, die de zon ten lichte geeft desdaags, de ordeningen der maan en der sterren ten lichte desnachts, de Heere dus die de zee klieft dat haar golven bruisen, dat slaat op de doortocht door de Schelzee, de zee klieven. De Heere der heerscharen, dat bedoel ik. Zij toch, het heeft altijd iets dreigends in zich. Bij de ondergang van Israël, de Heer is Heer der Heerscharen. Heer der Heerscharen is zijn naam. Nou, die zegt, indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht, let op ordeningen. We hadden het over ordenlijk, ordentelijk, als bijwoord, in Jesaja 44. Maar goed, ordelijk. Indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heer, zo zal ook het zaad Israëls ophouden dat het Lo-Ami zei voor mijn aangezicht al de dagen. Satan. We leren toch dat Israël Lo-Ami geworden is? Want daar staat toch ergens. staat inderdaad ergens. En toch, Hosea, en natuurlijk aangehaald in Romeinen hoofdstuk 9. Maar, wat doe maar. Maar hier staat, nee, Israël zal altijd mijn volk zijn, want het tegenovergestelde van geen volk, Lo-Ami, is Ami, mijn volk. En indien deze ordeningen zullen wijken, spreekt de Heer, zo zal ook het zaad Israëls ophouden dat er geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. En dus, zo zegt de Heer, indien de hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden de grond kunnen worden, men is er druk mee bezig.
Ja.
Einstein, Hawking, wat is zijn naam kwijt? Ja. Enzovoort. Gaan we de schepping, de wereld meten enzovoort. Kom, geen klap van terecht, vind het leuk. En dan zie ik zo'n jong mannetje die ook een paar jaar gestudeerd heeft. Enzovoort, die staat er voor de televisie, staat die uit te leggen over het hele al. Dat het zo leuk is en dat, weet je. En voorbeelden ervan te geven hoe het dan zit. Dan denk ik, jongen. Oh, wat een naïviteit. Maar goed. In werkelijkheid, ze weten natuurlijk niks daarvan boven. Dat kan niet, dat kan ook niet gemeten worden, daar kun je niks mee. Je kunt alleen wat je ziet opschrijven en proberen daar een model van te maken. Maar zo'n ding heet een rekenmodel. En dit is 100% wetenschappelijk verantwoord wat ik nu zeg. Ik moet het eerlijk bekennen, maar... Spijt mij erg, maar het is wetenschappelijk echt helemaal verantwoord. Dan ontstaat een rekenmodel. En de ruzie die ze over gehad hebben was over rekenmodellen. Dat van Copernicus en dat van Ptolemeus en dat van Galilei en dat van Tycho Brahe. Maar ook dat van Newton en ook dat van Einstein. Het zijn allemaal rekenmodellen, ze moeten iets. Hoe zullen we het uitbeelden? Hoe moeten we het ons voorstellen? Maar dat gaat helemaal niet. Omdat het niet te meten is. Nou ja. En dat staat hier dus ook. Dat vind ik leuk dat het er staat. Er staat dus gewoon in de Bijbel dat het niet gemeten kan worden. Nou ja. Zo zegt de Heer, indien de hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal ik ook het doorgrond, vind ik ook wel mooi hoor, een prachtig woord vind ik dat, doorgrond. Hè? Naar beneden, om dat te meten. Dat kan niet, dat is net zo onmeetbaar als wat daarboven is. Ja. Als dat zou kunnen, gemeten zou kunnen worden, dan zal ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heer. En dus, het kan niet gemeten worden en de Heer zal Israël niet verwerpen om alles wat zij gedaan hebben. Nee, ook niet voor een poosje. Helemaal niet. Maar hij spreekt dan ook over het volk. Als volk. Dat neemt niet weg dat hij een deel van het volk weg kan doen. Dan houdt hij een ander deel over. Dat heet een overblijfsel. Dat is nog steeds het volk. En dat hij ook mensen kan verwerpen. Leden van het volk. Maar dat is niet het volk. Begrijp je wel? Dat zijn verschillende dingen. En bovendien, in Jesaja 44, waar we zo naar terug gaan, staat inderdaad dat de Heer hun overtredingen zou uitdelgen. En vorige keer toen we hier waren, hebben we het daar ook over gehad, want het stond ook in 43 vers 25. Kijk even gauw. 43 vers 25 en 44 vers 22. Ik zal ze uitdelgen. Dus de Heer zegt, nee, ik zal Israël niet verwerpen, het blijft mijn volk. En daar gaat het ook over verder in het vervolg van Jeremia 31. Maar u weet toch welk hoofdstuk dat was, Jeremia 31? Als ik het aanhaal, is het maar zelden deze verse. Dat gaat gewoonlijk over vers 31. Zit het daar gekomen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda. En dan zeggen ze tegen mij van, ja, maar het nieuwe verbond is toch voor Israël. En dan bedoelen ze Juda. Gek genoeg. Maar ze staan hier echt allebei genoemd. En dat is niet hetzelfde. Zeker in de dagen van Jeremia niet. Begrijp je wel? Het is de ondergang van Israël officieel. En toch staat er, nee, Israël blijft altijd Gods volk. Wat voor wijze dan ook en hoe dan ook. En dat is, dat is nog tot daar en toe, er staat ook, maar dat vind ik nou niet aan de orde. Er staat ook in dezezelfde hoofdstukken van Jeremia dat ook het huis van David gecontinueerd zal worden. Terwijl de troon van David echt uit Jeruzalem verdween. En het laatste wat we ervan gezien hebben, dat was van achteraf, waar Jeremia niet met een strootje of een sigaret in zijn mond, maar toch was Jeremia naar het westen de ondergaande zon achterna ging. Met, waar ken je dat plaatje toch van? Met des konings dochteren. En dat is het laatste van, dat van het huis van David zien. In de oud-testamentische Bijbelse geschiedenis, bij de ondergang van het tweestammenrijk. Hebben jullie dat nog? Maar met de mededeling, dat blijft toch bestaan. En dus moeten ze een nageslacht gehad hebben. Maar ja, is nu ons onderwerp niet. Ik ga gauw terug naar Jesaja 44. De Heer kondigt van tevoren aan. Met betrekking tot een eeuwig volk. Vers 7. Sedert dat ik een eeuwig volk gesteld heb. En dan denk je, nou, toch neergezet, gesteld, rechtop. Dan is het toch weer Yeshurun. Maar ja, zeker weten doe ik het ook niet. Maar God heeft zich dat volk gesteld, neergezet. Een plaats gegeven, een positie gegeven, opdracht gegeven. En laat ze de toekomstige dingen en die komen zullen hun verkondigen. Laat die afgoden dat dan maar doen, eventueel. Laat die maar eens dat kunstje doen, te zeggen wat de toekomst brengen zal, enzovoorts. En ik weet dat we langzamerhand overspoeld worden met allerlei lui die ons komen vertellen wat de toekomst ons gaat brengen. Al of niet op occulte wijze, want ja, dat laatste ook cultuurwijs, maar ook anderen die vertellen van als de aarde gaat opwarmen, zoveel graden, en dan loopt heel de polder onder en wat het maar was allemaal. Absurd. Volstrekt absurd. Dingen gebeuren toch allemaal niet, enzovoort. Maar mensen praten over de toekomst en hoe het dan zal gaan, hoe dat moet. En, Er komt nooit wat van terecht. Echt niet. En van die occultelui ook niet. Ik bedoel, er zijn sommige dingen die zijn voorspelbaar. Gewoon vanwege de opgedane levenservaring. En in het verleden behaalde resultaten, of het gebrek daaraan, zijn een goede garantie voor de toekomst. Hè? Ja, ik weet nog dat ik televisie zat te kijken, jaren terug, heel veel jaren geleden. Er zat iemand naast me en we zaten naar het voetballen te kijken. En toen ging die bal in het doel. En toen, even later, kwam het beeld weer van me. Toen ze de herhaling, weet je wel. En de man zei tegen me, ik vrees, Ab, dat hij er deze keer ook in gaat. Ja. Ja, nou ja, dat, zo is het leven dus ongeveer. Je weet waar het toe leidt. Liefst waar ze repet. Dat doen ze nog een keer, nog een keer, nog een keer. Formule 1 vind ik ook een mooi voorbeeld. Verbaas er altijd over dat ze zo'n gebeurtenis, dat ze dan nou minstens toch wel 5 camera's, ik overdrijf niet, minstens toch vanuit 5 verschillende camera's hetzelfde gefilmd en gevolgd hebben. Het lijkt Oost-Duitsland wel van voor de wende, of hoe het mij te mag. Hè? En Nederland voor over een jaar of 2. Dan, als er dan wat gebeurt, dan hebben ze je gefilmd door minstens 5 camera's. En misschien doen ze dat nu al, maar goed. Komt aardig in de buurt, hè? Ja, wat hoor ik vandaag? Nou, dan willen ze weer dat ze bij de posterijen, dat ze zomaar onze postpakketjes kunnen openmaken. Want anders moeten ze toestemming vragen, dat duurt het zo lang. Alles wordt gecontroleerd, ja. Big Brother is watching you.
De Russen gaan zelfs naar de maan om te kijken of die vlag van de Amerikanen er was.
Of die vlag er was. Ja. Ja. Ik blijf het een leuke grap vinden. Ja. Bij nader inzien weten we nog steeds niet of die vlag er überhaupt gestaan heeft. Maar dat is een ander verhaal. Goed. Maar laat ze maar komen dan, want Israël begeeft zich tot de afgoden. Dat is de achtergrond van Jesaja ook. En van al die profeten trouwens. Is als ongelovig. Is er wil niet luisteren naar het woord des Heren, hun verlosser, hun koning en hoe je maar heet. Maar wel eventueel naar de afgoden. De guichelaars en hoe ze maar. Die woorden kan ik nauwelijks onthouden. Maar, dat soort dingen. Nou, laat hij het dan maar zeggen. Laat hij het dan maar eens doen. En dus vers 8, verschrik niet en vrees niet, heb ik het u van toen af, van ouders, niet doen horen en verkondigd, want gij lieden zijt mijn getuigen. Gij lieden, Israël fungeert als getuigen van God. Begrijp je me goed? Het waren de apostelen, de discipelen, tegen wie de Heer zei, gij zult mijn getuigen zijn. En het was dan getuigen van de opstanding, specifiek van Christus. Want dat is wat ze predikt, hè? Niet zijn kruisiging. Ja, tuurlijk, ja, maar het vervolg erop. Natuurlijk, hij was gekruist, hij was gestorven. Maar ze waren getuigen van zijn opstanding. Dat is de prediking ook. Van de opgewekte Christus. Nadat hij de reinigmaking onze zonde heeft teweeggebracht, is hij als beeld Gods gezeten aan de rechterhand Gods. Weer Hebreeën 1 vers 3. Maar in het algemeen, in breder verband en iets lager in de hiërarchische piramide, hebben wij van doen met heel Israël als volk, dat getuige is als volk van de werken Gods. Van wie God is en wat hij gedaan heeft. En het volk heeft het als volk zelfs aan den lijve ondervonden. Zowel het goede als het kwade. Maar dan moet ik een bladzijde omslaan. Geloof ik. Waar de Heer zegt, ik schep het goede. Of ik schep de duisternis en ik maak de vrede. Ik schep het kwaad enzovoort. Dat is 45 vers 7 inderdaad. Misbruikte tekst. Maar het gaat erom dat de Heer inderdaad het een en ander aan Israël gedaan heeft, met Israël te schaften had, in goed Nederlands denk ik. Dat wil zeggen, aan zegeningen die hij hem gaf. Aan de andere kant ook dat hij oordelen over hem bracht op grond van hun ongehoorzaamheid en wat het maar was. En een van de meest opmerkelijke dingen die dan meteen aangehaald worden, zijn dan inderdaad dat de Heer de water en kliefde, zoals we net lazen in Jeremia, hen uitleidde uit Egypte, wat niet kon, en door de Schelzee heen, wat niet kon, en 40 jaar door de woestijn, wat ook eigenlijk niet kan toch, met zo'n volk. Dus je kan niet even naar de bakker om wat eten te gaan halen. Hoe kunnen we met zo'n volk door de woestijn? Ja, dan komt het manna van boven. Ik verzin het niet. Dus ja, dat kan eigenlijk niet, maar het is wel gebeurd. En zo verder. En na Jesaja zal er ook nog heel wat gebeuren, overigens. En daar zou Israël van getuige zijn. Dat is de functie van Israël ook. En tot vandaag is dat zelfs de functie van het ongelovige deel van het volk. Ik bedoelde eigenlijk te zeggen het Joodse volk. Want ja, die getuigen dus ook of ze het willen of niet. Getuigen zij van het oordeel dat over hen gekomen is. Wegens ontrouw aan die Heer die ze zouden dienen. Want hoe komt het dat zo'n volk verstrooid is? En dan niettemin nog steeds bestaat. Het is de bevestiging van de Bijbelse geschiedenis en dus van Gods handelen. Het is wel de negatieve kant ervan. Maar ja, Paulus zei ook, of men nou tot geloof komt of niet, in beide gevallen wordt God verheerlijkt. En de functie van Israël is om daar uitdrukking aan te geven, als onderwijs voor de volkeren. En daarna zeggen wij, maar dat ziet niemand en niemand gelooft dat. Dan zeg ik, zoals de Heer zei, dat maakt er niet zoveel uit. Wat het toe doet is dat achteraf niet gezegd kan worden dat ik ze niet verteld heb. En dat ik niet een profeet gezonden heb en dat ik geen illustraties gegeven heb. Er is niemand te verontschuldigen, iedereen kan God kennen. Dat is waar het over gaat. En soms denk ik, zelfs iets als de islam, ja, je mag het niet hardop roepen, maar zelfs iets als de islam, dat is nog op te vatten als een getuigenis daarvan. Omdat het het streven is van de onterfde kant van de familie, toch? Van die het eerstgeboorterecht zijn kwijtgeraakt. Ismaël, Esau, Amalek, enzovoorts. En ten einde toch dat eerstgeboorterecht naar zich toe te trekken, heeft men de Bijbelse waarheid hier en daar omgedraaid en daar het een en ander aan gekoppeld aan mystieke dingen. Een beetje klungelig moet ik u zeggen, want ik persoonlijk vind de Koran een klungelig boek. Maar ja, heel beroerd in elkaar gestoken, vergeleken met de Bijbel. Maar ja, toen maar dat is van de andere kant. En de haat die men in die kringen heeft tegen het Joodse volk en tegen de christelijke volkeren, zijn de teenstammen van Israël, laat zich alleen maar verklaren uit dit verschijnsel. Dat is de bekende broederstrijd. De gepasseerde broer die wraak wil. En zij leren dus dat Abraham niet Isaac, maar Ismaël geofferd heeft. En dat Ismaël de echte erfgenaam is van Abraham en dat zijn zij. Dat is de essentie van de islam, voor zover het een historische dogmatiek kent. Het is, zijn zware woorden voor een tamelijk onbenullig boek, moet ik zeggen, maar niettemin, ja, dat is toch het idee. Nou goed. Maar Israël fungeert dus, inclusief haar vijanden, fungeert als getuige van de Heer die gesproken heeft. Logischerwijze ook, want je had ook gewoon kunnen zeggen, Israël is Gods volk, want omdat het aan dat volk de woorden God zijn toebetrouwd. Dat is het eigenlijk. Het is Gods volk omdat het woord van God beheert. En dus dat woord zou gepredikt worden. En dus het is een volk van predikers, officieel. Niet noodzakelijk verbaal, maar ook dat, ja. Ja. Gij lieden zijn mijn getuigen. Is er ook een God behalve mij, buiten mij? Immers, er is geen andere... Andere? De andere moet ook weer weg, hoor. Immers, er is geen rotssteen. Ik ken er geen. Natuurlijk, er is een één rotssteen en dat is de Heer, de koning van Israël, of hoe je maar genoemd werd in vers 6, de Heer Zebaot. En rotssteen in de zin van de onwankelbare. Het is ons woord rots, is trouwens feitelijk gewoon het Hebreeuwse woord tsoer. Het is een anagram, maar het zijn dezelfde letters dus als ons woord rots, tsoer. En dat betekent zoveel als dat het dat hij onwankelbaar is. Rots, soms opgevat als steen. Maar rotssteen, het woord wordt geassocieerd met de Heer zelf, de onwankelbare. Het wordt daarmee ook geassocieerd met het begrip zaligheid. Want ja, die zaligheid ligt vast in Christus die de rots is.
Ja,
het komt zo vaak voor. Ook het andere woord, hoor, dan heet het steenrots. En nou heet het rotssteen. Soms is het Eben, dan is het de steen. En soms is het dit, tsoer. Maar ja, rots. Steen, Sipora besnijdt daar zo met een stenen mes, maar het is dit woord, tsoer, rots. En besnijdenis zelf is weer een uitbeelding van wedergeboorte, dood en opstanding en dus van de zaligheid. Maar ook van door tsoer betekent het staat vast, je kan erop bouwen. Dat is, het is onwankelbaar enzovoorts. Dat is de betekenis van dat woord. De rots, waar ook het water uitkwam enzovoorts. Er is niemand anders. Al die andere goden, ja, dat stelt niks voor. Dat zijn, ze bestaan niet, of het zijn demonen, maar je kunt er niet van op aan. Dat is het. U weet wel, indien Allah het wil, maar of Allah het wil, niemand weet of Allah het wil. Dat is niet zo best hoor. Nee, wij kennen ook de uitdrukking als God het wil, maar het probleem is dat veelal men geen idee heeft wat God wil, terwijl God toch echt wel gezegd heeft wat hij wil. Maar uit onwetendheid is dat dan. En natuurlijk, er zijn altijd dingen onzeker, en dan zeggen we als God het wil, ja, maar dat is wel het lagere niveau dan. Van zo'n uitdrukking. Want in het algemeen, onze God heeft zichzelf uitgebreid gedemonstreerd in de geschiedenis. En daarnaast heeft hij uitgebreid zijn woord, zijn plannen vastgelegd, verbaal, zwart op wit, in dit woord dat wij voor ons hebben. Dus wij weten in hoge mate wat God wil. Daar gaat het maar om. En wij kunnen daarvan op aan. Dat is... onvergankelijk. En dat daartegenover, ja, die andere, ja, daar gaat de rest van dit hoofdstuk voorlopig over. Over de formeerders van gesneden beelden. Let op dat de Heer zei: ik ben uw formeerder in vers 2 en in vers 9. En daar tegenover staan de formeerders van gesneden beelden. We hebben het daar al eens eerder over gehad, omdat het onderwerp hier in Jesaja ook niet nieuw is. In hoofdstuk 42 kwamen we het ook al tegen. De formeerders van gesneden beelden zijn altezamen ledigheid, ijdelheid. En hun gewenste dingen, dat wil zeggen gewenste dingen, mooie dingen, dure dingen, ziet er prachtig uit. We hebben de musea er nog vol mee staan tegenwoordig, toch? Ja, dat is allemaal prachtig, maar ze doen geen nut. Vroeger kon je dan zeggen, je kan ze op de schoorsteenmantel zetten, maar wie heeft er nou nog een schoorsteenmantel?
Nou.
Jij wel?
Ja.
Woon je in een oud huis? Nou, wij niet, nee. Echt niet. Waar moet je, we hadden zelfs niet eens een vensterbank. Die hebben we toch maar erin laten maken. Want je moet toch ergens de geraniums neerzetten. Mijn leeftijd. Nou ja, laat maar zitten. Ja. Zo. Maar die beelden doen geen nut. Ik zie ze nog wel eens. Meer dan mijn lief is. Boeddha beelden. Dat zag ik. Hè?
Nieuwe tankenbouw.
Ja, ja, het is onvoorstelbaar, mensen. Wat een onzin eigenlijk. Ja. Maar ja, ze doen geen nut. Ja, ze zijn alleen voor de sier. Ja, zij zelven zijn hun getuigen. Zij zien niet en zij weten niet. En daarom zullen zij verdwijnen, beschaamd worden. En dat betekent verdwijnen, achterwaarts wijken, want dat is de echte betekenis van het begrip schamen. Achter wegwijken. Zij zien niet en zij weten niet en ze hebben ook niks te zeggen. Waarna de vraag is, wie doet dat eigenlijk? Wie formeert een god en giet een beeld dat geen nut doet? Ja, dan moet u zeggen dat tot mijn verbijstering, ja, ik krijg problemen met wat ik nu ga zeggen, maar tot mijn verbijstering, de huizen worden, als u het mij vraagt, lijkt het wel ingericht met alleen maar dingen die geen nut doen. Sier, nou, nou klopt dat natuurlijk niet, want ik ben nog nooit bij u thuis geweest, dus ik heb niet, de meeste van u althans niet. Maar ik zie wel eens op televisie, weet je wel, dan ze zijn huis opnieuw inrichten enzovoorts. Van, nou ja, dan komen de vaklui komen erbij en die weten precies hoe dat allemaal moet. En als het dan klaar is, ja, dan is dit is mooi, dat is prachtig en dat staat zo mooi bij elkaar. Oh, wat geweldig, een traan of hoe. En dan denk ik, maar waar laat ik nou mijn spullen? Ja, het is niet de bedoeling dat daarin gewoond wordt. Het is alleen een showroom. En er zijn mooie plaatjes gemaakt. En er zijn dus tijdschriften vol met prachtige foto's. En ik vind het helemaal knap gefotografeerd. Hoe krijgen ze die vredesnaam voor elkaar? En het antwoord is Photoshop. Maar toen man. Maar hoe krijgen ze het voor elkaar? Dan moet je zelf eens proberen zulke foto's te maken. Met mooie rechte wanden en dat loopt niet scheef en krom en weet ik veel. Nee, goed. Prachtige foto's. En bij al die foto's denk ik, maar waar laat ik nou mijn spullen? Ja. En die stoel, pracht van een stoel, maar volgens mij kan je daar niet in zitten. En als je daarin valt, kom je er nooit meer uit. Dus dan moet je telefoon bij je hebben voor mij in 2 te bellen. Dan kom je er niet meer uit. En dan leveren ze weer elektrische stoelen. Ziet er ook geweldig uit. Die helpen je bij het opstaan. Op de foto ziet het geweldig uit. Maar als je de foto niet ziet, is al die snoeren die er naartoe moeten lopen. Vanaf het stopcontact enzovoort. Nou ja. Maar die staan ook nooit op de foto's. Hè? Maar wat een getop allemaal, mensen. Maar het doet allemaal geen nut, vind ik. Het is allemaal mooi, maar het doet geen nut. En een beeldje meer of minder. Ja, doe maar. Nee, ik overdrijf natuurlijk wat. Maar toch. De vraag is hier immers, wie doet dat? Wie maakt er nou een beeld als het geen nut heeft? Ja, een beeld ter herinnering aan iets. Maar ja, dat mag ook niet meer, hè. Want we moeten Jan-Pieter Sokoen moeten we ook vergeten. En Jan van Nassau en... waar het maar was ook alweer, en Utrecht. Enzovoort, het moet allemaal weg, want het waren allemaal boeven enzovoorts. En Columbus was een boef en het waren allemaal boeven. En daarna zeggen, ja, wie niet? Staat in de Bijbel ook dat het allemaal boeven zijn, maar sommigen zijn groot. En dan zijn grote boeven, ja. Maar goed, ter herinnering aan iets, dat is mooi. Of om je gedachten ergens bij te bepalen... Dat helpt, maar ja, dan heeft het nog enig geestelijk nut misschien. Dus we hangen een kruisje ergens aan de muur. Hoewel, ik ook niet, maar toch. Toen maar. Of het nut heeft. Nou ja, misschien. Voor sommigen is het goed om er elke dag tegenaan te kijken. Denken dan, je bent der zonde, der wereld en der wet gestorven.
Ja, precies. Altijd
bezig. Je kunt ook een standbeeld neerzetten van Peert van Omerhoeks. Dat helpt ook.
Dat
helpt. Dat bedoel ik. Heb ik dan liever dan het kruisje eigenlijk. Om alle dagen tegenaan te kijken. Maar ja, verzin ze maar. De Friezen zetten een koe neer. Nou ja, dan heb ik het liever op de Groningers met een Peert van Omerhoeks. Toch? Nou ja, toen maar weer. Wie doet dat? Maar het idee is gewoon dat die afgodsbeelden natuurlijk, want dat is de essentie. Dat die afgodsbeelden, ja, je kan ze wel vereren, maar ze hebben geen betekenis. En bovendien staat er uiteindelijk, maar daar hebben we volgende keer wel weer over, uiteindelijk is het gewoon brandhout. Want dat was het. En dat is het. Je kunt er wel wat moois van maken, maar in essentie is het gewoon brandhout. En dat is een hoopvolle gedachte, want hout, hooi en stro, brand, uitstekend. Dus gaat ooit een keer weer weg. Ja. Goed. Wij zullen danken. Wij willen u dank zeggen, hemelse Vader, dat wij u kennen als die ene God. Die ene God die gesproken heeft en die van ouds verkondigt wat hij doet, doen zal enzovoorts. Want we danken u, Vader, dat we nog steeds mogen leven uit enerzijds het verleden, uit wat u tot stand gebracht hebt, maar anderzijds mogen uitzien naar een toekomst die u ons beloofd hebt en die vast ligt in de persoon en het werk van onze heiland, in wie al uw beloften ja en amen zijn. Wij danken u dat we ons geen eigen goden hoeven te boetseren, maar dat wij hebben onze heiland zelf, de Heer Jezus Christus, die het beeld Gods is, die wij kennen als degene die eenmaal kwam om verzoening te doen voor onze zonden en eeuwige gerechtigheid aan te brengen, maar die wij nu kennen als uitermate verhoogd, gezeten aan uw rechterhand, als middelaar tussen God en de mensen en als hoge priester en koning van het nieuwe verbond waaronder wij mogen leven. Wij danken u daarom voor die troon der genade. Wij danken u ook dat we daar de vrije toegang hebben om ons te buigen voor die troon en ons beschikbaar te stellen aan hem die op de troon gezeten is. Omdat we alsnog nuttige dienstknechten zouden zijn en hoe dan ook getuigen zouden zijn van u en uw werk. Al was het maar doordat ook wij een betoning zijn van de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u daarom dat we ook weer vanavond hier mochten zijn om uw woord, dat onvergankelijke woord, te openen. Dat woord waarop wij als op een rots kunnen en mogen bouwen. Dat woord waarop wij mogen vertrouwen voor de toekomst. En daarom, Vader, wij hebben behoefte om u te zeggen dat wij beter afhankelijk te zijn van u. En daarom vragen we u, wees u dan ons nabij? Richt u ons ogen op u, over alle omstandigheden heen. En geeft u ons al wat wij nodig hebben om als uw kinderen, als uw dienstknechten te leven tot uw eer. Amen.